verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen het Psalm 105, het eerste en het derde vers. Looft, looft, verheugt den Heer der Heren en vraagt naar den Heer en zijne sterkte. 105, het eerste en het derde vers. Wij lezen samen Gods woord, zoals we dat vinden in het tweede hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. En we lezen daar de eerste 11 versen. Johannes 2, vers 1 tot en met 11. En na de schriftlezing zingen we uit de 29ste psalm het zesde vers. Looft den Heer die wonderen werkt. 29, vers 6. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar vrouw, wat heb ik met u te doen? mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij uw lieden zal zeggen, doet dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 met reten. Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draagt het tot de hofmeester. En zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem, alle man, zet eerst de goede wijn op. En wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Laten wij samen nu eerst bidden. Heren, wij komen uw heilig aangezicht zoeken. Nu wij vanmiddag hier in de kerk mogen zijn met dit bruidspaar. En u zei op een hele bijzondere wijze deze trouwdag mogen beleven. Deze dag die voor hen zo heel anders is dan andere dagen. Deze dag waarop ze u van elkaar hebben gekregen. De dag waarop ze samen aan de huwelijksweg mogen beginnen, nu gij ze in dat huwelijk verbonden hebt. Heren, voor dat voorrecht, voor die zegen die gij hen reeds hebt gegeven, willen we uw naam ootmoedig danken. Het is inderdaad een zegen, heren, als mensen van elkaar mogen houden. Als u te midden van alle haat en hatelijkheid in deze wereld ook nog liefde geeft tussen mensen. En vooral als die liefde ook zuiver mag zijn en echt mag zijn. Als het een liefde is die niet alleen maar zoekt naar wat we krijgen kunnen. Maar als het liefde is die bovenal vraagt wat we geven kunnen. Als het liefde is waarin we onszelf mogen geven. Niet een egoïstische liefde, maar een liefde die geen kwaad denkt. En die het goed van de ander op het oog heeft. Een liefde die alle dingen bedekt. Een liefde die alle dingen verdraagt. Heren, en dat is toch eigenlijk de enige liefde. Dat is heel anders dan wat de wereld liefde noemt. Maar dat is wel de enige liefde die uw woord zo betitelt. En om die liefde gaat het. Om die liefde gaat het toch zeker ook in een huwelijk. Heren, wij bidden u dat u bruid en bruidegom dat ook maar diep wilt doen verstaan. Op deze trouwdag, maar ook in de dagen die gaan komen. In de fase van het leven die nu voor hen ligt. In het getrouwd zijn. We zijn vanmiddag met hen bij elkaar, heren, in uw huis. De familie was op het gemeentehuis en daar vond die plechtigheid plaats. Daar werden ze ook tot man en vrouw verklaard in naam van de wet. En nu willen we samen naar uw woord gaan luisteren en samen om uw zegen bidden. En nu mogen ze straks nog een keer hun ja-woord spreken, maar nu heel bijzonder ook voor uw heilig aangezicht. En nu gaat het niet om de dingen die het burgerlijk wetboek voorschrijft, maar nu gaat het om de dingen die uw heilig woord voorschrijft, heren. En dat grijpt wel dieper. En dat is wel echter. Dat is wel verantwoordelijker ook. Dat brengt heel wat meer mee. Wij bidden van u, Heere, dat u geven wilt dat ze in diepe afhankelijkheid van u straks ook hun ja-woord mogen spreken. En dat ze daar ook de bekwaamheid voor mogen ontvangen. De oprechtheid vooral ook. Als ze eerst geluisterd hebben met ons samen naar uw woord, waarin gij tot hen heel bijzonder wilt spreken. Maar laat dat woord niet alleen in hun hart neerdalen, laat het ons alle mogen raken. En geef dat het zo zijn kracht, zijn uitwerking mag hebben. Gedenk ons ieder persoonlijk. Heren, we dragen bijzonder ook de vader van Peter aan u op, die vanwege lichamelijke zwakheid en ziekte deze dag zo van nabij niet kan meemaken. Die thuis is en die ongetwijfeld wel met zijn gedachten hier is en die met zijn gedachten alle gebeurtenissen van vandaag wel zal volgen, maar die er toch niet bij kan zijn. Heren, dat is voor hem verdrietig, dat is voor de hele familie verdrietig, maar wij willen u ootmoedig vragen dat u hem daar gedenken wilt en dat u geven wilt dat dit alles toch geen al te donkere schaduw over deze dag zal leggen. Laat er toch ook bij alle reden die er is tot dankbaarheid, oprechte dankbaarheid mogen zijn. En laten we de zaken die zorgen geven ook in uw handen mogen leggen en aan u de Heere mogen overgeven. Zo kunnen we ook in de kerk zitten met gemengde gevoelens. Zo kunnen onze gedachten hier zijn en onze gedachten kunnen tegelijkertijd ook elders zijn. Heere, u weet wat we allemaal meegebracht hebben in de kerk. U weet hoe ons leven is en welke dingen we in ons leven meedragen. En welke dingen we juist op een dag als deze ook extra kunnen gevoelen. Wilt u ons allen geven, wie we ook zijn, dat ons oog op u de Heere mag zijn gericht. En dat we het van u verwachten, voor onszelf en voor elkaar. En dat we zo ervaren mogen dat ook vandaag nog waar mag zijn wat toen op die bruiloft in Kana waar was. Toen de Heere Jezus ook aanwezig wilde zijn. Heren, en dat is het toch waar het op aankomt. Op een trouwdag, op een bruiloft, maar ook alle dagen van ons leven, van ons gehuwde leven. En ook van ons niet gehuwde leven. Van onze eenzaamheid misschien ook. Van het feit dat we alleen staan of alleen weer verder moeten. Nadat we wel gekend hebben het huwelijk. Heere, u weet alle dingen die daar zo kunnen zijn. Maar als u er maar bij bent. Als u er maar meegaat. Als u maar voorop gaat. Als u maar als de toevlucht in ons leven wilt zijn, als u maar de leidsman van ons leven wilt wezen. Zo dragen we onszelf met alle noden en zorgen aan u op. En we bidden u om een gezegende kerkdienst. We bidden u om de ervaring van uw aanwezigheid. We bidden u dat u alle zonden weren wilt en alles wat verkeerd is weg wilt doen. Dat u ons geven wilt dat we hier mogen zijn onder het beslag van het evangelie van de Heere Jezus. Uit genade. Amen. We zingen nu Psalm 106 en daarvan het tweede en het derde vers. Welzalig elk die het recht betracht en geef dat mijn oog het goede aanschouw. Psalm 106 vers 2 en vers 3. Het woord Gods komt vanmiddag tot ons in een paar woorden uit het gelezen schriftgedeelte, het tweede hoofdstuk van Johannes. En daarvan het tweede vers, alleen het eerste gedeelte van dat vers. En Jezus was ook genood. Bekende geschiedenis van de Heer Jezus op de bruiloft te Kana. Daar verwijst ons ook ons huwelijksformulier naar als een bewijs uit de schrift hoezeer de Heere Jezus ook de inzetting van het huwelijk geëerd heeft door zijn tegenwoordigheid, zijn aanwezigheid, zijn giften en zijn wondertekenen. Een bijzondere gebeurtenis in het leven van de bruid en de bruidegom van die dag. Een bijzondere gebeurtenis voor de discipelen, want we lazen dat deze geschiedenis erop uitloopt dat zijn discipelen in hem geloofden. Dat is niet voor het eerst dat ze in hem geloofden, maar je zult dat zo moeten verstaan dat door het gebeuren daar op die bruiloft in Kana het geloof van de discipelen weer opnieuw beoefend werd, dat het versterkt werd, dat ze het nu des te zekerder, des te vaster konden en mochten geloven dat hij was degene die ze dachten, die ze meenden, die ze geloofden dat hij was, namelijk de Zoon van God die in de wereld komen zou. Een belangrijke dag ook voor de Heere Jezus zelf, want hij krijgt op deze wijze gelegenheid om, zoals dat in het 11e vers staat, het beginsel van zijn tekenen te doen en zijn heerlijkheid te openbaren. Er was daar gelegenheid voor. Er was niet overal gelegenheid voor de Heere Jezus om zijn heerlijkheid te openbaren. Stuit hij op hardnekkig ongeloof bij de scharen, zoals in Nazareth, dan lezen we, en hij kon al daar niet vele krachten doen vanwege hun ongeloof. Nou, gelukkig was dat dan kennelijk in Kana anders. Daar was wel gelegenheid voor de Heere Jezus om zijn heerlijkheid te openbaren en zijn krachten te betonen. Daar was plaats voor gemaakt. Daar waren de mensen er ontvankelijk voor gemaakt. Maar voordat het over die bruiloft en over het wonder dat de Heer Jezus daar verricht gaat, lezen wij eerst die woorden waar we bijzonder onze aandacht aan willen geven. De woorden waaruit blijkt dat de Heer Jezus genodigd was. Hij is daar dus niet gekomen uit eigen initiatief. Hij is daar niet langs die bruiloftzaal, laten we maar aannemen dat het zo ongeveer was, dat ze daar die bruiloft in een of andere zaal vierden. Hij is daar niet langs die zaal gekomen, terwijl hij daar van buiten allerlei geroezemoes en rumoer en misschien wel gezang hoorde, en dat hij toen de deur is binnengegaan om eens te kijken wat daar gaande was, zodat hij uit eigen beweging op die bruiloft terecht gekomen was. Hij is daar gekomen nadat hij een uitnodiging heeft ontvangen. Waarom hij uitgenodigd was? De veronderstelling is gedaan dat de bruid of de bruidegom familie van hem zou zijn geweest. En dat zou dan ook verklaren dat Maria daar aanwezig was. Dat wordt ons inderdaad ook gezegd. Maria was daar in vers 1. En toen ze Maria eenmaal uitgenodigd hadden, dat ze dan ook de Heere Jezus hadden uitgenodigd. Ik kan niet zeggen dat dat niet zo is, maar ik kan net zo min bewijzen dat het wel zo is. Hoe het ook is, dit staat vast. Al weten we dan het motief van de bruid en van de bruidegom niet, maar ze hebben hem wel genodigd. Dat mag dus. Je mag de Heere Jezus uitnodigen. Je mag hem uitnodigen ook op je bruiloft. Dat is niet te min voor hem. Daar zegt hij niet van, nou dat is me te min, op een begrafenis wil ik nog wel komen, maar op een bruiloft, dat is vaak zo'n feestelijk gedoe, daar wil ik niet aan deelnemen. Nee, de Heere Jezus heeft bewezen dat hij uitgenodigd wil worden, ook om op een bruiloft aanwezig te zijn. En niet alleen op een bruiloft, want een bruiloft, dat is nog maar het begin. Dat is het begin van een huwelijk. Als je hem uitnodigt, dan mag hij ook uitgenodigd worden, niet alleen op de eerste dag van je huwelijk, maar dan mag hij ook uitgenodigd worden voor alle dagen van het huwelijk. Dan mag hij uitgenodigd worden, bijzonder voor de plechtigheid van de trouwdag, maar hij mag ook uitgenodigd worden in het huis waar we als getrouwden onze intrek innemen. En vooral, hij mag ook uitgenodigd worden om te wonen in ons hart. Een mens mag vragen, Heere, kom in mijn hart. Kom in mijn huis. En dat Jezus als genodigde daar aanwezig is, dat betekent vervolgens ook dat hij naar zo'n uitnodiging luisteren wil. En dat hij er ook nog aan voldoen wil. Dus het mag Jezus uitnodigen, hoewel hij de Zoon van God is. Hoewel hij de Heilige is en wij de onheiligen zijn. Hoewel wij het allemaal verzondigd hebben. Dat hij zijn intrek in ons leven zou nemen, dat hij bij ons zou willen wonen. Dat hij in ons zou willen wonen. Wie heeft dat verdiend? Wie is dat waardig? Als we het alles bij alles optellen en we maken de balans op van wat wij als mensen zijn en wat wij van ons leven gemaakt hebben en hoe wij ons gedragen hebben tegenover God onze schepper, dan moeten we één conclusie trekken, namelijk dat wij al de gunst bewijzen en zeker de aanwezigheid en de inwoning van de Heere verzondigd hebben. En toch mag de uitnodiging ook naar hem uitgaan. Heere, kom in mijn leven. Kom ook in mijn huwelijksleven. Ga ook mee op mijn huwelijksweg. Ik zei, hij mag dus uitgenodigd worden. Een mens krijgt daar permissie voor. Nu zeg ik het sterker. Het is niet alleen maar een kwestie van mogen. Het is ook de enige juiste manier om te trouwen. Hem uitnodigen. Het mag niet alleen, maar het moet. Het moet. Zal het wel met ons gaan? Dan moet hij er toch bij zijn. Sterker nog, dan moet hij de eerste zijn. Dan gaat het niet om de aanwezigheid van allerlei gasten, familieleden, ouders, grootouders, broers of zusters. Dan gaat het niet alleen om de uitnodiging geadresseerd aan vrienden en bekenden die met ons meeleven en die zich in ons geluk verheugen. Maar de eerste uitnodiging dient voor hem te zijn. En de beste plaats dient voor hem te zijn. En hij dient de voornaamste gast te wezen. En dat zeg ik dan ook alweer verkeerd. Want als hij uitgenodigd wordt, dan moeten we hem niet als gast onder de gasten uitnodigen. Maar als gastheer. Als degene om wie het eigenlijk gaat. Waarom? Nou, omdat het zonder hem toch tot mislukken gedoemd is. Zonder hem is ons leven mislukt. Buiten Jezus is geen leven. Maar zonder hem als leidsman, zonder hem als gastheer, zonder hem als de bestuurder van ons lot, zonder hem als zaligmaker, zonder hem is ook ons huwelijk mislukt. Zonder hem rijpt onze liefde voor elkaar niet. Zonder hem zal er ook nooit de echte trouw zijn tegenover elkaar. Zonder hem weten we niet wat echte gevende liefde is. Zonder hem komen we niet zo ver. Dat zie je in de wereld, overal. Dat zie je in zoveel situaties waarin de armoede en de ellende je al van verre aangrijnst. Dus daarom is het niet alleen een kwestie van mogen, maar is het een kwestie van moeten. Zullen we werkelijk op de zegen van de Heere, op de genade van de Heere mogen hopen? Dan moet hij niet buiten de deur van ons leven staan. En dan moet hij niet buiten de weg van het huwelijk staan, maar dan moet hij de eerste en de voornaamste zijn. Om wie het eerst en vooral gaat, zal een bruiloft slagen, als ik dat zo eens mag zeggen. Zal het een echt gezegend feest zijn, dan moet hij erbij zijn. En zal een huwelijk echt een gelukkig en een gezegend huwelijk zijn, dan moet hij erbij zijn en dan nog wel als de eerste. Dus het mag en het moet. En hij neemt de uitnodiging nog aan ook. Want hij is er. Hij was niet alleen genodigd, maar hij is er. Maria is er, zijn discipelen zijn er, maar Jezus is er ook. Hij heeft niet tegen dat bruidspaar gezegd, nee, ik heb belangrijker werk te doen. Zou hij geen belangrijker werk te doen gehad hebben? Zouden we niet iets kunnen bedenken wat toch eigenlijk veel belangrijker was dan op een bruiloft zijn voor de Heer Jezus? Zou hij op die dag niet vele zieken hebben kunnen genezen? Dat is toch veel belangrijker dan op een bruiloft zijn. Geluk brengen, echt geluk in het leven van mensen die misschien al jarenlang bedlegerig zijn, ziek zijn, ongeneeslijk ziek zijn. Wat een troost had hij kunnen brengen, zo zouden wij misschien denken. Wat een zegen, wat een geluk had hij kunnen brengen in het leven van mensen met kneuzingen en met verwondingen en gehandicapten enzovoort. Wat zouden er velen hebben kunnen zijn op die dag als hij dat alleen gedaan had, zoals hij elders op andere tijden in zijn leven ook wel gedaan had, dat hij rondging genezende alle ziekte en kwaal onder het volk. Je zou zeggen, de Heere Jezus had zoveel gewichtiger werk te doen dan water in wijn veranderen. Maar dat bepalen wij niet. Daar kunnen wij zo onze gedachten over hebben, maar laten wij onze gedachten altijd maar laten corrigeren door het woord van de Heere. Kennelijk is het zo, als we afgaan op zijn wijsheid, Jezus wijsheid, dat hij op deze dag geen belangrijker werk kon doen dan aanwezig zijn op die bruiloft. Anders was hij er niet geweest. Maar dit was zijn taak voor die dag. Dit was de opdracht van zijn vader voor die dag. Om de inzetting van zijn vader te eren. Om het huwelijk als inzetting Gods te respecteren. En mensen tot op de dag van vandaag toe te leren dat het een inzetting is die gerespecteerd moet worden. En die niet gelijk te stellen is met allerlei alternatieve vormen van samenleving. Hij heeft zijn respect getoond voor wat God heeft ingezet. De verbintenis tussen een man en een vrouw. En we doen er goed aan om daar vandaag acht op te geven. Nu er zoveel andere dingen gezegd en geleerd worden. En zoveel andere dingen die van Gods woord afwijken gepredikt worden. Jezus heeft de uitnodiging aangenomen om op die bruiloft te zijn en de inzetting van zijn vader te eren. En Jezus heeft die uitnodiging aangenomen omdat hij dat verzoek van die bruid en van die bruidegom wilde honoreren. Hij wacht immers om genadig te zijn. Dat zegt het woord van God toch ook? Hij wacht om genadig te zijn. Ach, daar zitten allerlei toepassingen alleen al in dit gedeelte. Want wat een rijke gedachte komt er naar voren dat als een mens de Heere nou echt in zijn leven uitnodigt en vraagt, Heere, kom in mijn leven, neem gij mijn beide handen met kracht omvat, wees gij mijn vastgeleide op het smalle pad, dat de Heere zoiets horen wil, dat hij erop wacht, totdat dat inderdaad ook uit onze mond en uit ons hart opwelt en we het voor hem neerleggen. Als hij, wat een evangelie, als hij gevraagd wordt, komt hij. Als we om hem verlegen zitten, dan komt hij. Als ons hart naar hem uitgaat en we het hem ook zeggen, dan komt hij. En als hij niet gevraagd wordt, of als hij alleen maar voor de vorm gevraagd wordt, dan komt hij niet. Ik zei het al, hij is daar en hij voldoet aan de wens van die bruid en hij voldoet aan de wens van de bruidegom en hij maakt hun bruiloft tot een echte bruiloft. Ik zei het ook al, hij eert de inzetting van zijn vader. Zo was het toch, de bedoeling Gods. Man en vrouw schiep hij hen. En wat zegt ons formulier daarvan? We zullen het straks weer eens lezen. Er waren echt scheidingen in Jezus' dagen. Die keurde hij niet goed. Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw hart u toegelaten uw vrouwen van u te laten. Maar ik zeg u dat van het begin zo niet geweest is. Er waren andere vormen van samenwonen en samenleven in die tijd ook al. Denk maar aan de Samaritaanse vrouw. De Jezus zegt tegen haar, gij hebt 5 mannen gehad en die ge nu hebt is uw man niet. Maar ze leefde ermee. Maar Jezus keurde dat niet goed. Integendeel. Hij zei dat tegen haar als een verwijt, als een berisping, als een woord van ontdekking. Maar Jezus is wel aanwezig bij de huwelijkssluiting. En daar kan alleen dan ook zegen op rusten. Dat ziet u in deze geschiedenis. Want als hij daar komt, dan komt de Heere Jezus niet met lege handen. Dat zal van die andere gasten ook wel gezegd kunnen worden. Die zullen ook wel wat meegebracht hebben of wat vooruitgestuurd hebben. Of hoe dan ook, zo gaat dat toch met een bruiloft niet waar. Ben je genodigd, dan breng je wat mee. En je laat wat achter bij dat bruidspaar. Je komt niet met lege handen. Dat is niet fatsoenlijk, zo hoort dat ook niet. Je deelt mee in het geluk van dat bruidspaar en je wil dat onderstrepen door ook iets van jezelf persoonlijk te geven. Nu, de Heere Jezus, als hij komt, komt hij ook niet met lege handen. Wat heeft hij dan meegebracht? Dit. Toen de wijn opraakte en toen ze daarover verlegen dreigden te worden, want dat is wat. Dat is, daar praten de mensen jaren later nog over. Weet je nog, die bruiloft van die en die? Dat wordt bij de 25-jarige bruiloft nog opgehaald. Toen ze trouwden, toen was de wijn op. Zo zuinig gingen daartoe. Zo knijperig waren die mensen. Er was niet eens genoeg voor al de feestgangers. Niet waar? Daar praten ze nog schande van, jaren later. Dus dat zou schande gebracht hebben. De wijn was op en wat moet je er nou mee beginnen? De Heere keert en wendt dat af. Ook zelfs dat. Schande die op een mens geworpen kan worden, kan hij afwenden. Door te helpen in de nood. En we hebben het gelezen hoe hij dat deed. Hij heeft tegen die dienstknechten gezegd, er staan een aantal van die vaten, lege watervaten. Vul ze eens met water. Nou, en dat deden ze. Ze vulden ze tot aan de rand toe vol. En toen heeft Jezus tegen die dienstknechten gezegd, dan moet je er eens wat uitscheppen. En dan moet je het eens naar de ceremoniemeester, naar de hofmeester brengen. En die man die proeft dat water. Maar het is geen water meer. Het is wijn en hij zegt tegen de bruidegom, wat heb je nou gedaan? Iedereen zet toch eerst de beste wijn voor en als de mensen het dan later niet meer zo goed proeven, dan kun je die mindere kwaliteit wel opzetten. Maar u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard en de man, de bruidegom, wist ook nergens van. Jezus heeft ervoor gezorgd met een wonder van zijn almacht dat die bruidegom niet te schande werd. Dat het feest door kon gaan. Hij heeft het bewezen dat de mens met al zijn noden en met al zijn zorgen en met al zijn gebrek en met al zijn vragen naar hem toe mag gaan. Dat heeft hij bewezen. Dat ze daar uit de nood gered werden. Het was toch niet zo erg, ja, vergeleken met wat je schade kunt lijden aan je onsterfelijke ziel. Is het nou ook weer niet zo erg als je op je bruiloft te weinig wijn in huis blijkt te hebben. Daar kun je je over schamen en daar kun je verdrietig over zijn. En daar kunnen de mensen stof in vinden om een poosje over je te praten. Maar vergeleken met de schade die we aan onze onsterfelijke ziel kunnen leiden, moet je natuurlijk zeggen, ach, dan is dat maar een kleinigheid. Wat wij zullen verliezen als we onze ziel verliezen, dat is nog heel wat meer dan dat we onze naam ergens door verliezen. Dus in dat opzicht een kleinigheid, en toch blijf ik volhouden dat de Heer Jezus dit ook belangrijk genoeg vindt. En dat hij op deze wijze ook zijn heerlijkheid wil openbaren. Hoe dan? Er is al eens eerder sprake van een verandering van water in. Weet u het nog? Water is ook wel eens in bloed veranderd. Mozes, de eerste plaag in Egypte. Oordeel. Oordeel over de hardnekkigheid en de boosheid en de wederspannigheid van het volk van Egypte en van de koning van Egypte. En toen kwam God met zijn oordelen, toen Farao onwillig was om het volk Israël te laten trekken. Toen Farao onwillig was om het bevel van de Heere op te volgen en te gehoorzamen. Toen heeft de Heere dat oordeel gebracht. Water van de Nijl werd veranderd in bloed en de mensen moesten bloed drinken. Onvoorstelbaar. Maar Jezus verandert water in wijn. Geen oordeel, maar zegen. Geen oordeel, terwijl die bruidegom een zondaar was. Ik zeg niet een grote zondaar, ik zeg niet een afschuwelijke zondaar, maar wel een kind van Adam, zou het niet? En die bruid, ook een kind van Adam. Ook van nature een kind des toorns. En ik weet van die bruid haar naam niet. En ik weet van die bruidegom zijn naam niet. En ik weet van allerlei dingen uit hun leven helemaal niks af. En hoe het verder gegaan is. En of ik weet dat allemaal niet. Eén ding weten we zeker. Het waren mensen die in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren waren. En die daarom geen recht hadden op zegeningen. Op geen enkele, op de kleinste ook nog niet. Hier zeker niet op. En toch kregen ze het. Zo wil Jezus zijn heerlijkheid openbaren. En zo wil hij bewijzen, ook nog eens een keer, voor het oog van al die mensen daar en voor het oog van zijn discipelen, dat hij waarlijk de Zoon van God is. En zo wil hij ook laten weten wat hij nou eigenlijk komt brengen. Oordeel? Ja, over degenen die hem niet wensen. Over degenen die hem verwerpen. Over degenen die hem ongehoorzaam zijn en ongehoorzaam blijven. Over degenen in wie leven hij geen plaats ontvangt. Als hij klopt op de deur van hun hart, gaat de deur niet open. Laat staan dat ze hem uitnodigen. Laat staan dat ze hem smeken om hun zijn intrek te nemen in hun leven. Nee, zij weigeren hem de intocht. Ze blijven zoals ze zijn. Ze zeggen tegen hem aan de weg, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En dan kan het niet anders. Dan moet de Heere over zulken inderdaad niet alleen bedroefd zijn, maar ook toornig. Ze zijn liefde aanbod, zijn genade aanbieding niet wensen. Maar dat is niet het eerste en als ik het zo mag zeggen, dat is ook niet het liefste wat de Heere Jezus doet. Hij is een gewillige zaligmaker, hij nodigt, hij is gewillig om te geven, om te zegenen. En nou laat hij hier op die bruiloft in Cana zien wat het eigenlijke doel van zijn komst en van zijn werk is. Mag ik het nou zo zeggen aan de hand van onze tekst? Hij wil van ons leven een feest maken. Dat is het. En wij weten niet wat feest is. We zijn verloren mensen. En we kunnen wel wat plezier maken in deze wereld. En we kunnen, oh ja, en er is de wereld ondertussen aardig in geoefend om allerlei vormen van plezier en wat voor woorden je er ook voor bedenken wilt, om dat ervan te maken. Maar dat is nog niet een feest. Wat is een feest? Feest is het in de hemel. Feest is het als het lam, de Heer Jezus, de hemelse bruidegom, zijn aardse bruidskerk die hij met zijn bloed gekocht heeft, aan zich verbindt en als wat de Bijbel noemt gevierd mag worden, het avondmaal van de bruiloft van het lam. Dat is feest. Als de hemelen weer galmen van de lof van de Heere en als de verloste kerk de Heere dankt en prijst en looft en zijn eer bezingt, dat is feest. En dat komt de Heere nou maken. En dat komt hij nou zelfs hier op aarde in beginsel al maken. Hij wil van dat verloren mensenleven waar alles aan ontbreekt, waar de wijn aan ontbreekt, waar het geluk aan ontbreekt, waar alleen maar schande aan kleeft en armoede en gebrek. Hij wil van dat verloren leven iets maken waarin hij verheerlijkt wordt en waaraan een mens vreugde beleeft. Dat komt hij maken. En dan is het feest in de ziel. Als de Heere ons water in wijn gaat veranderen. Anders gezegd, als de Heere ons gebrek, onze nooddruft uit zijn volheid gaat vervullen in heerlijkheid. Als hij alles wat wij niet hebben, en dan bedoel ik het vooral ook in geestelijk opzicht, maar ik mag het ook voor het aardse betreft zo uitbreiden. Als hij alles wat wij niet hebben, komt geven. En wat staan we vaak met lege handen? En wat is in een huwelijk de wijn soms op? Wat is de liefde vaak aan het tanen? En wat is de aandacht voor elkaar vaak verslapt? En wat kunnen we het vaak met een sleur doen? Dan is de glans eraf. Maar dan is hij er als hij genodigd wordt om dat water in wijn te veranderen. En het gebrek aan te vullen en de liefde aan te wakkeren en te verdiepen en te verbreden. En om de trouw te bevestigen. Dan is hij er ook voor die aardse noden, wat we ook meemaken. Want, zo lezen we in het formulier, de gehuwden ontmoeten gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde. En wat zou er nou moeten gebeuren als hij er niet bij was? En als het leven van de trouwdag verandert in rouw, in verdriet, in zorg, in ziekte, in moeite. Als hij er dan niet was, als het onze opraakt en we niet meer weten waar we uit putten moeten. Maar als hij er dan weer is. En als hij er dan nog is. En als hij uit zijn volheid gaat uitdelen. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Voor het leven hier en voor het leven straks. Voor het huwelijk en voor de ziel. Als hij gaat uitdelen uit zijn volheid. Dan heeft de mens geen gebrek. En dan kan het leven een gezegend leven zijn. Dan komt er ook iets van het feestelijke. Ja, dan wordt een huwelijk. En zo heeft hij denk ik toch ook bedoeld. Zou het niet? Dan trek ik de lijn even door van Johannes 2 naar Efeze 5. Zou de Heere Jezus dat ook niet in gedachten gehad hebben? Dat het huwelijk waarin hij aanwezig is een afspiegeling mag worden van dat huwelijk dat hij zelf sluit met zijn bruid, zijn hemelse bruid. En dat hij van dat huwelijk hier, als hij er aanwezig is, ook iets wil maken. Dat een weerspiegeling is van die vreugde en van dat feest dat in de hemel gevierd wordt. Dat is het wat hij kon doen. En nogmaals, hij doet dat niet ongevraagd. Maar hij wil gebeden zijn om armen rijk te maken. En hoe kan dat? Waar ligt het geheim? Daarin dat hij die armen rijk maakt, zelf eerst arm geworden is. Zichzelf heeft ontledigd. Toen nog niet, ja, in feite was de weg van de ontlediging al begonnen. Hij was hier op aarde, hij was in de gelijkheid van het zondige vlees. Maar de weg gaat nog verder naar de diepte, totdat hij alles moet afleggen. En totdat hij geen gemeenschap, zelfs niet meer met zijn discipelen, zelfs niet meer met God had. Zichzelf leeg gemaakt, arm gemaakt, opdat hij armen zou rijk maken. Zichzelf alles ontzegt, opdat hij armen en ellendigen zou kunnen verrijken. Met zijn gaven, met zijn giften, met zijn zegeningen. Ik hoop dat dat jullie deel mag zijn. Ik hoop dat Jezus, deze zaligmaker, en dat betekent zijn naam Jezus, toch Jezus was ook genoot, de zaligmaker was toch ook genoot, dat deze Jezus jullie zal vergezellen, jullie zal leiden, jullie zal gedenken dat hij op de tijd waarop dat ook weer zo nodig is, ook in jullie leven voor de vervulling van je noden zal zorgen. Dat hij jullie armoede zal vervullen uit zijn rijkdom. Dat hij jullie leegheid zal volmaken met zijn genade en met zijn gunst. Voor je huwelijk, voor je persoonlijk leven en voor de toekomst. Amen. We zingen Psalm 128, het eerste vers. We gaan nu met elkaar luisteren naar wat ons formulier voor de bevestiging van het huwelijk zegt. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Peter Arendsman en Lia van Dam, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulp van God in uw kruis. Zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde van de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits hij Adam, zijn vrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft. Daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een ieder zijn vrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Ten eerste zult gij man weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat ge haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd de wijsheid, de troost, de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult ge uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus een gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand, en aan het vrouwelijk vat als het zwakkere eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet van zijn aanschijn brood zal eten, zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat ge uw gezin met God en met eer moogt onderhouden, en ook daarboven iets hebt om de nooddruftige mee te delen. Desgelijk zult gij vrouw weten hoe ge u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man lief hebben. Eren en vrezen, hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer, gelijk het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken, tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijk Sara haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Ge zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldse pracht wandelen, opdat ge anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Welnu, Peter Arensman en Lia van Dam, nadat ge verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt ge van zin en wil in deze heilige staat zo te leven, gelijk ge hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert ge dat deze uw huwelijke staat zal worden bevestigd? Dan neem ik nu alle die hier vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen, en bruid en bruidegom, nadien het dan recht is en behoorlijk dat uw zaak voortgang zal hebben, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gegeven heeft bevestigen en uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik jullie verzoeken op te staan? En elkaar de rechterhand te geven. Peter Arensman, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Lia van Dam hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer zult verlaten, dat ge haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat ge ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Lia van Dam, Bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Peter Arendsman hier tegenwoordig? En belooft gij dat gij hem zult lief hebben? Dat gij hem zult gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn? Dat gij hem zult dienen en helpen, hem nimmer zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw en geloof houdende in alle dingen gelijk een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Gemeente, wij gaan zingen Psalm 134, het tweede vers. En tijdens het zingen van dat vers zal het bruidspaar knielen. Vader der barmhartigheid, die u naar zijn grote genade geroepen heeft tot deze heilige staat van het huwelijk, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Laten wij samen bidden. Genadige God, wij willen in deze ogenblikken samen met dit bruidspaar tot u komen. U hebt ze vanmiddag al eerder aan elkaar verbonden. Zojuist hebben ze opnieuw hun ja-woord gegeven. Ze willen hun leven, hun huwelijksleven ook inrichten naar uitwijzen van uw heilige woord, zoals u dat in uw woord hebt beschreven. Dat hebben ze uitgesproken, Heere. Beloof dat ze elkaar zullen lief hebben, dat ze elkaar zullen trouw blijven, dat ze elkaar zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. En dat niet alleen in dagen van voorspoed, maar ook in dagen van tegenspoed. Niet alleen als het allemaal goed gaat, maar ook als er zorgen en moeite komen, totdat de dood hen zal scheiden. En dat zal ook een keer gebeuren. En dat maakt de zaak vandaag toch ook tegelijkertijd weer ernstig. Het is een verbinding voor een tijd. Maar in die tijd, Heere, en u alleen weet hoe lang die periode zal zijn, mogen ze elkaar hebben. En mogen ze dat voor elkaar zijn, wat ze hebben beloofd te zullen zijn. Maar, Heere, wie is tot deze dingen bekwaam? Iedereen zal dat toch moeten belijden. Dat is ook een belofte op de trouwdag afgelegd, die onze kracht en onze eigen mogelijkheden verre te boven gaat. Alles wat we te beloven hebben voor uw heilig aangezicht, Heere. We mogen met minder niet toe, maar vanuit onze krachten komen we aan het minste van al datgene wat we beloofd hebben nog niet eens toe. En daarom zijn onze ogen op u, de Heere, geslagen, juist in deze ogenblikken. Zij geknield voor uw aangezicht en wij om hen heen. We willen u ootmoedig bidden, Heere, geef hen genade om waar te maken wat ze beloofd hebben. Ga gij dan zelf met hen mee. En wilt gij dan zelf in hun leven de eerste zijn. En wilt gij dan zelf in hun hart de eerste zijn. En wilt gij dan zelf door uw aanwezigheid en door uw zegeningen hun huwelijk tot een gezegend huwelijk maken. En wilt gij dan zelf die genade geven van zelfverloochening, die genade van inderdaad niet anders willen dan elkaar helpen en de ander op het oog hebben en er voor elkaar zijn om zo samen er voor u te mogen zijn. Heere, werkt u dat door uw krachtige, door uw onwederstandelijke genade, door uw heilige geest. en wil zo hun leidsman zijn op het smalle pad. Als het u behaagt, heren, om dit huwelijk te gebruiken tot uitbreiding van het menselijk geslacht, wilt u dan geven dat de kinderen die ze krijgen zullen mogen worden opgevoed en grootgebracht in de vrezen van uw naam en naar uitwijzen van het heilig evangelie. En wilt u zo in alle dingen genadig aan hen denken. Afhankelijke mensen zijn ze. Ook nog mensen met gebreken en met tekortkomingen en met zonden. Wat hebben we ook vaak geduld met elkaar nodig. Maar heren, niet alleen dat is er. Aan onze kant is er inderdaad zoveel te gebrek en tekort. Maar bij u is een volheid. Bij u is overvloed. En laat het waar zijn, ook in hun leven. Jezus was ook genood. En we hoorden het, als dat gebeurt, dan wilt u ook komen. En als u komt, dan komt u niet met lege handen. Maar dan brengt u wat mee. Zegen, zelfs zegen voor de eeuwigheid. Heere, laat dat in hun leven ook zichtbaar. Laat dat in hun huwelijk ook openbaar mogen komen. Om Jezus wil. Amen. We zingen staande 134, het derde vers. Uit het evangelie, hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft in zijn evangelie. De fariseeën kwamen tot hem en ze verzochten hem, zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordende zeide tot hen, hebt gij niet gelezen die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw hart en u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van den beginnen is het zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zoiets een vrouw verlaat, anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verstotene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus. En zijt ervan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult ge ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Peter en Lia, als je vandaag je trouwdag beleeft, dan is dat ongetwijfeld een hele bijzondere gebeurtenis. Een gebeurtenis die jullie gegeven is. Je kan niet zeggen dat iedereen zo'n dag beleeft. En er zijn er die daar erg veel verdriet van hebben. Mensen die ook graag een trouwdag zouden hebben. Maar door Gods ondoorgrondelijke leiding in hun leven gebeurt dat niet met iedereen. Jullie hebben dat voorrecht ontvangen. En jullie mogen er dankbaar voor zijn. Jullie mogen je verheugen over dit voorrecht dat de Heer je gegeven heeft, maar je moet er wel heel zuinig op zijn. Je moet het wel als een geschenk van de Heer zien en blijven zien en zo ook blijven beleven. Het is ook een hele tere zaak, een huwelijk. Het is een zaak die heel broos is. Het is een zaak die ook stuk kan. En ik bedoel niet alleen maar stuk als de dood komt. Maar wij kunnen het ook stuk maken. Dat is de werkelijkheid. We kunnen het zo stuk maken dat het nog wel heel lijkt, maar dat het toch vol met barsten zit. Dan is het eigenlijk ook stuk. En dan hoeft er maar bijna niks te gebeuren en dan valt het uit elkaar. Dus wees er zuinig op. En wat is de beste manier om het zuinig te bewaren? En om er zorgvuldig mee om te gaan. Als je je houdt aan Gods woord. Psalm 119 zegt, en dan gaat het over hele andere dingen, bredere dingen, over allerlei dingen. Waarmee je zal de jongeling zijn pad zuiver houden. Als je het houdt naar uw woord. Waarmee zul je nou je huwelijksweg zuiver houden? Als je het houdt naar Gods woord. God, geven jullie genade om naar dit woord te leven. Hier staat alles in. Hoe je zalig moet worden, staat hierin. Hier staat ook in hoe je getrouwd moet zijn in de Heere. Hoe de Heere wil dat je het beleeft. Hoe je gelukkig kunt zijn in je aardse leven. Het staat hierin. Eigenlijk is het in één woord te zeggen. En dat is het woord van je trouwtekst. Jezus was ook genodigd. En dat geldt nou voor getrouwden. Dat geldt ook voor ongetrouwden. Het ging hier over een bruiloft. Maar ik zei al, niet iedereen heeft een bruiloft. Maar iedereen mag wel de Heere nodigen. Iedereen mag wel de Heere vragen om leidsman en gids en bestuurder en koning in zijn of haar leven te zijn. God geven het jullie in je huwelijk. God geven het ons allen in de weg die wij gaan moeten. En dat we dat dan allemaal mogen leren om het te doen naar uitwijzen van zijn woord. Zijn woord is een lamp voor de voet. En een licht op het pad. Gebruik dat woord zo. Lees je erin samen. Lees erin voor jezelf, heel persoonlijk. En doe het vooral biddend. Met de beden in je hart, Heere, spreek. Want uw knecht hoort. Gemeente, wij gaan samen de Heere danken. Trouwe God, wij zien op tot u. En we danken u dat we het vanmiddag met elkaar mochten beleven. Dat we hier samen onder uw woord mochten zijn en samen mochten luisteren naar uw boodschap. Met name in verband met het huwelijk van Peter en Lia. Maar dan toch een boodschap voor ons allemaal, Heere. U was daar op een bruiloft. We lezen in uw woord dat u er op een begrafenis ook bij bent geweest. We lezen dat er zoveel omstandigheden in uw woord zijn waarin gij met uw aanwezigheid mensen hebt willen bezoeken en willen helpen en willen vertroosten. U bent ook eenzame mensen gaan opzoeken. U bent ook zieke mensen gaan opzoeken. U bent ook teleurgestelde mensen gaan opzoeken. En waar u kwam, daar bracht u mee wat nodig was. En daar vervulde u noden. En daar hielp u uit de nood. En daar gaf u kracht om het kruis te dragen. En daar gaf u moed om op u te vertrouwen. Heere, wie wij ook zijn, het bruidspaar, de familie, de ouders, sommige grootouders zelfs, de zieke vader van Peter. En ieder van ons, Heere, zo met onze eigen gedachten en met onze eigen ervaringen, laat van ons allen mogen gelden. En van ons allen mogen gezegd worden. Van hem, van haar, Jezus was ook genood. Zegen ze samen op deze dag. Geef dat het een goede en een gezegende, een blijde dag mag wezen. Dat ze zich mogen verheugen in u, de Heere. En dat we het met elkaar ook mogen beleven, Heere, dat uw genade genoeg is. Maar Bij alle mooie dingen van het leven en bij alle zegeningen van een bruiloft. En bij alle vreugde die we beleven als we elkaar krijgen. Eén ding staat ook vast. Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Dat geheim, wilt u dat dan in ieder van ons openbaren. En hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heer zo goed, zo mild is te allen tijd een zon en schild. Er zijn er wellicht die vanavond geen gelegenheid hebben om Peter en Lia te feliciteren op hun receptie. Als u graag nog van de gelegenheid gebruik maakt om dat alsnog te doen, dan is er zojuist zo direct na de dienst even gelegenheid voor. Peter en Lia zullen eerst even met de kerkraad meegaan, maar komen daarna weer terug in de kerk. Gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.